Goedemorgen gemeente, fijn dat u hier bent, dat u hier gekomen bent. Onze voorganger, dat is vanmorgen dominee Ter Napel. De organist van vandaag is de heer Harm-Jan Mostert, ook welkom. Morgenavond zal om 19 uur de gebedskring zijn, dat is dan bij ondergetekende familie Hauwaard Willem-Alexander Park 43... En de collecte van vanmorgen zal zijn voor de instandhouding van onze kerk. Wij zullen het keuzelied zingen uit de Evangelische Liedbundel 191, de versen 1, 2 en 3. 191, 1, 2 en 3. Gezegende dienst toegewenst.
Thank you. Even de techniek. Zo. Dan is ook deze zondagmorgen onze hulp in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en eeuwig leeft en nooit ophoudt met het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan verder gewoon met Psalm 27, vers 2 en 6. Psalm 89 sla ik over. Psalm 27, vers 2 en 6. En daarna lees ik met u de wet. Vroeger bij de Hagepreken bleef iedereen de hele dienst staan, maar dat zal ik maar niet van u vragen. Dus we gaan de wet lezen, broeders en zusters. En dat wil ik doen met Romeinen 7, vers 1 tot en met 12. Een gedeelte wat mij nogal wat zweetdruppels gekost heeft voordat ik het een beetje snapte. En aan Paulus, ja, die begint dan, of weet u niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is ze ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien ze bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten. Wanneer echter de man sterft, is ze vrij van de wet, zodat ze geen echtbreekster is, indien ze zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, bent u ook dood voor de wet door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Maar dat zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield. Zo dienen we dan in de nieuwe staat van de geest en niet in de oude staat van de letter. Nou, wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet immers ook van de begeerlijkheid zou het niet geweten hebben en in de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. Maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Want de wet zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid en door middel daarvan gedood. Zo is dan de wet heilig, het gebod heilig, rechtvaardig en goed. Ik heb wel eens, als ik in andersoortig gemeenten preekte, wel eens vragen gehad, want ik was daar wel soms zo initiatiefrijk dat ik daar gewoon ook de wetten las. Ik kon de evangelische nog wel wat van leren, dacht ik dan. Ik denk, nou laat ik dat dan maar een keer doen. En dan kreeg je natuurlijk het vuur. Waarom lees je nou die wet gewoon uit het Nieuwe Testament? Dat is toch iets wat afgeschaft is toen Christus stierf en naar de hemel vervoer en de Heilige Geest is uitgestort. Daar hebben we nou toch niks mee te maken. Nou, dan kneep ik zo eens één oog dicht. En dan zei ik, ja maar, hoe leidt de Geest jou dan? Doet hij dat nou zuiver op gevoel? Of gebruikt hij de Bijbel? Nou, ik krijg een tekst. Ja, ik krijg er wel meer. Daar gaat het niet om. Maar het woord dus. Nou, zolang de geest het woord gebruikt als leidraad voor mijn leven, blijf ik de wet lezen. En de wet en het woord laten mij zien, zoals Jacobus zegt, dat ik de Heilige Geest en de vergeving van Christus hard en hard nodig heb. Elke week weer. Antwoord u maar voordat ik met u ga danken en bidden met Psalm 25, 2, 5 en 6. Samen danken en bidden. Heer, we zeggen en we zingen grote dingen. We beleiden ook dat we zware menigmaal gezondigd hebben. En als we op een gegeven moment kijken naar een tekst uit de Jacobusbrief, dat als we één gebod overtreden, dat we schuldig zijn aan de hele wet, dan is dat ook waar. Wij zijn geen volmaakte mensen. Wij zijn mensen die geloven met vallen en opstaan en struikelen en moeite en zorg en dankbaarheid en blijdschap en al die zaken wisselen zich af. En we danken u dat we niet op onszelf hoeven te steunen, maar op Christus en zijn bloed. De opgestane paasvorst en over een dag of wat vieren we hemelvaart en Pinksteren. Wordt er een stukje rijkdom benadrukt. En vanmorgen gaan we met elkaar nadenken over de tempelreiniging die Jezus verricht voordat hij zijn bediening begint. Waarop Johannes ons vertelt. En willen gaan bekijken dat Jezus het juist deed als teken van zijn opstanding. Heren, maar het is uw woord. En ik zeg wel eens vaker ook in andere kerken, ik kan het niet verder brengen als het oor. En de rest, Heilige Geest, is aan u. Om het te heiligen aan ons aller hart, net zo goed als de spreker als de luisteraar, want allen en beide hebben het nodig. We gaan de Bijbel open doen, het is een eredienst. En u bent naar uw belofte in ons midden. En zo zijn we verenigd met de verheerlijkte kerk reeds in de hemel. En andere broeders en zusters die overal ter wereld nu op de opstandingdag van Christus samenkomen. Geef ons een gezegend uur, Heere. Laat het woord zijn werk doen. Geef een hart wat luistert en een stem die spreekt. Er zijn wat voorbeden vanuit de gemeente aangereikt. Zuster Dekker die in Katwijk wordt verpleegd. En dan spreek je over een zuster, zoals ook zuster Versteeg, die leven in de laatste levensfase, ruim gezien dan. Het is, ja, de ouderdom. De avond van het leven. En heren, dat is een fase waarin je leert los te laten. Dat is de bedoeling. En dat kan een mens zo moeilijk, want het is zelfs eigenlijk het tegengestelde van de genade. Want dan moet je loslaten en je handen ophouden en zeggen, Heer, doet u het nou maar in mijn leven, want ik maak er niets van. En wilt u met zuster Dekker en zuster Versteeg zijn in deze levensfase? Met een stuk geduld, met een stuk troost, vergeving, helderheid en met dankbaarheid en met uw liefde wilt u omringen. En dat is de moeder van de familie Eimthorn, ik hoop dat ik het goed zeg, overleden op een gezegende leeftijd van 92 jaar. En heren, we hebben hier geen blijvende stad. Dat denken we soms wel, maar het is niet zo. We zoeken een toekomende. En het leven is een zucht als je terugkijkt. En heren, wilt u er zijn met uw troost, met uw liefde, met uw geloof. Want overlijden, oud of jong, of hoe dan ook, het geeft altijd een lege plaats, het geeft altijd een stukje droefheid. Maar we zijn niet bedroefd zoals de wereld, zegt Paulus. Want we hebben een levende hoop. En die hoop is dat we verenigd worden met Christus op de dag der dagen, met gestorvenen en nog levend aanwezigenden. Dan zullen we altijd met de Here wezen, een stuk pastoraat. En mogen we dat als gemeente, deze familie, toebidden door de naam van de Heer Jezus. Wees met land en volk, regering en koningshuis. Als er alweer een bloembak op straat ligt. Klein dingetje. Maar het geeft iets aan van een stuk moraal wat er in de wereld in Nederland leeft. Oh, niet dat we beter zijn of wat, zo even, nee. Anders. Maar de duisternis komt steeds meer opzetten. Het is alsof we in de tijd zitten die Petrus aanduidt, dat oordeel begint bij het huis Gods, een zuivering, een stuk heiliging voordat Jezus komt. En Heere, wilt u dit land nog terugroepen in uw genade, want niemand verdient dat. Paulus zegt, allen zijn we afgeweten en allen zijn we onnuttig geworden. We worden om niet gerechtvaardigd door het geloof. Buiten de wet om die we niet konden houden, nog wilden. Bidden wij of dit land nog teruggeroepen wordt naar u. Met een krachtige stem mag het evangelie nog een keer overwinnen. Wees met de regering en koningshuis, met de komende verkiezingen. En met al het geweld, woordelijk geweld, wat weer over ons uitgestort wordt. En waar soms na een verkiezing weer zo weinig voor overblijft. Maar Heere, laat ons geweten onze stem bepalen. En wilt u dit land nog behoeden voor een regering die af wil maken wat paars in 8 jaar begonnen is. Wilt u uw gemeente nog beschermen, de godsdienstvrijheid, het recht van het onderwijs op bijzondere scholen en dergelijke. En wilt u maken dat dit land nog terugdenkt aan u. En terug wil naar u. We bidden u om de vrede voor Jeruzalem. Vrede voor die vredestad, want voordat Christus komt zal ook uw volk zijn Messias zien. En we vragen u, kom maar spoedig en hoor ons, om Jezus wil. Amen. Zoals ik al aangaf, lezen we Johannes 2, vers 14 tot en met 22. Dat is ook de tekst voor mijn preek. En ik lees vers 13 tot en met, het begint hier bij 13, ik had 14 staan, maar ik begin bij 13 tot en met 22. En na de lezing, dat is ook mijn tekst voor mijn preek, zingen we gezang 291. En daarna zal ik proberen het woord door te geven. En het paascha der Joden was nabij. Jezus ging op naar Jeruzalem. Hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven en de wisselaars die daar zaten. En hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel die schapen en runderen en het geld van de wisselaars wierp hij op de grond. En hun tafels keerde hij om en tot de duivenverkopers zei hij: neem dit alles hier vandaan, maak het huis van mijn vader niet tot een verkoophuis. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: de ijver voor uw huis zal vertieren. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem: welk teken toont u ons dat u dit mag doen? Jezus antwoordde en zeide tot hen: breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. De Joden dan zeiden: 46 jaar is er over deze tempel gebouwd en u zult hem binnen 3 dagen doen herrijzen. Maar hij sprak van de tempel van zijn lichaam. En toen hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit had gezegd. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En terwijl hij te Jeruzalem was op het paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat ze zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe, omdat hij aan allen kende en omdat het voor hem niet nodig was dat iemand hem van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Dat is de tekst en de schriftlezing. En we zingen voor de schrift, voor de preek, gezang 291. Mag ik u vragen, broeders en zusters, te antwoorden op de preek na het amen, zonder dat ik dat verder nog aankondig te zingen, gezang 259. Nou, u weet welke dat is. Broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik moet eerst eventjes wat doorgeven. Johannes, een stukje onderwijs, die laat als enigste evangelie zijn evangelie beginnen met de tempelreiniging van Jezus. Jezus reinigt in zijn evangelie de tempel voordat hij min of meer zijn bediening begint. In ieder geval op het eerste paasfeest wat Jezus ging vieren. Nou, u weet waarschijnlijk dat dat een opvallend verschil is met de andere drie evangeliën. Jezus reinigt daar op het laatste paasfeest de tempel. En over dat verschil zijn natuurlijk een heleboel boeken geschreven. Johannes zou expres vanuit thematisch hoofdstuk, dat is een visie die veel opgang doet, de tempelreiniging van achteren naar voren hebben gehaald. Men gaat in deze mening uit van het evangelie van Marcus als de oudste, de oorspronkelijke. Nou, u weet ook dat Marcus maar 16 hoofdstukjes heeft, en dan hebben we er toch in Matthäus een stuk of wat meer. Een stuk of 10, 12. En dat wil dus zeggen, simpel gezegd, het ligt natuurlijk nog wel wat moeilijker, maar simpel gezegd dat de andere evangelisten zoals Lucas en Matthäus de rest er ongeveer wat Marcus niet heeft bij heeft verzonnen. En ik geloof, gemeente, dat Johannes vanuit het doel met zijn evangelie begonnen is met de tempelreiniging. En de laatste laat hij ook inderdaad weg aan het eind. Dat doel dat vinden we in de woorden van Johannes de Doper. Als Jezus komt tot de doop in de Jordaan, dan zegt Johannes, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat is het thema van het Johannesevangelie, het lam van God. Lees je ook weer in het boek Openbaring. Ja, vragen we ons dan af waarom die andere evangelisten de tempelreiniging aan het eind van de bediening van Jezus plaatsen. Maar de zaak is niet zo moeilijk als je de schrift laat staan. Het is heel eenvoudig als je gewoon aanneemt en stelt, en ik geloof dat ook, dat Jezus gewoon twee keer de tempels heeft gereinigd. De eerste keer wordt door Johannes beschreven en de tweede keer door de drie anderen. Er zijn namelijk voldoende argumenten die deze insteek ook rechtvaardigen. Want Johannes laat namelijk heel nauwkeurig weten wanneer Jezus het huis van zijn vader reinigt. De zweep van touwtjes komt bij de evangelisten niet voor, kijk het maar na. De reactie op de actie van de Jezus als hij de tempel reinigt wordt gelijk gevolgd door een reactie van de drie van de aanwezigen hier in Johannes. En de andere drie, die gaan pas op de zaak in aan het eind van de bediening van Jezus, een dag later. Ik heb echter één argument wat de doorslag geeft, en dat is dat de veroordeling van Jezus een kenmerk laat zijn. Getuigen verdraaien daar zijn woorden. En die woorden komen uit Johannes 2. Lees maar goed. De Bijbel moeten we goed lezen in deze laatste dagen, broeders en zusters. Een grote bril kopen als u hem nodig hebt en spel aan die handel. Echt. Het is nodig dat we Bijbelkennis opdoen. Jezus spreekt in Johannes 2 van zijn van de tempel die hij dan wil afbreken en in 3 dagen opbouwen. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem opbouwen. Wat zeggen die getuigen bij de kruisiging? En dat is belangrijk, daarom zeg ik lezen. Jezus heeft in het verleden gezegd. Nou, dat kan dus niet bij die laatste tempelreiniging zijn geweest. Want dan was het echt nog geen verleden. Want 2 dagen later ging Jezus naar zijn Gethsemane en naar het kruis. Nee, hij heeft in het verleden gezegd, een schrale 3 jaar terug. Zijn woorden worden verdraaid uit Johannes en dat bewijst volgens mij dat Jezus gewoon 2 keer de tempel heeft gereinigd. Nou heb ik u misschien vermoeid met een stukje argumentatie, maar het is wel nodig, want de Bijbelkritiek is everywhere. Ik heb een thema na deze inleiding. Jezus reinigt de tempel van zijn vader als teken op van Pasen of van de opstanding, dat mag u invullen. Gedachte 1, Jezus ijvert voor het huis van zijn vader doordat hij deze reinigt. Hij geeft de Joden een teken door die reiniging en vervult met zijn opstanding dit reinigingsteken. Het is druk op het tempelplein. Handelaars en offerdieren, geldwisselaars hebben van het tempelplein een Albert Heijn gemaakt, een shop, een winkel. De commercie heeft het centrale voorhof van de tempel veroverd. En Joodse pelgrims, we weten het al, ze hoeven geen offerdier meer mee naar, van huis mee te slepen naar Jeruzalem op het paasfeest. Het geeft zoveel drukte en het beest loopt soms ook nog weg en dan zit je weer zonder. Nee, ze kunnen het nu ter plekke in alle maten en soorten en kleuren kopen. Een koe, een duif, een postduif, een tortelduif. U zegt het maar, het wordt direct geleverd. Ook aan de betaling is gewerkt. Geldwisselaars zetten alle buitenlandse munt om in het gangbare betaalmiddel, want een andere buitenlands middel mocht niet in de offerkist. Wij zouden zeggen, klein bedrag binnen mag. Vandaag de dag. En hij maakt Jezus een zweep van touwtjes. Nou, touw hing er genoeg, want die offerbeesten die waren vastgebonden. En als het dier weggeleid werd, dan ging hij toch gelijk onder het mes. Dus dat touw bleef hangen. Draait die 3 touwen in elkaar, onze meester. En dan gaat hij tekeer als een razende Roland. Offerdieren worden weggejaagd, wisseltafeltjes worden omgekeerd, de duivenverkopers moeten weggaan, eruit. En Jezus reinigt het huis van zijn vader. Het is een supermarkt geworden. En het moet opnieuw gaan wijzen op verzoening. Kunt u zich de impact voorstellen van deze handeling? Maar wij lezen daar zo makkelijk overheen, hè? Kruipende mensen die hun geld trachten bijeen te verzamelen, want dat ligt allemaal over de vloer gerinkelde kind. En het wordt stil in het heiligdom, in de voorhof. Mensen gaan achter hun offerdieren aan. En Jezus dreigt het hele Pesjachfeest te verstoren. Heb je die eigenwijze timmerman uit Nazareth weer, zal wel worden gedacht. Maar Jezus is iets heel anders van plan. Als hij met zijn ouders op 12-jarige leeftijd in de tempel komt, dan zegt hij, dat is het huis van mijn vader, laat hij Maria weten. En nu wordt dat tempelplein opnieuw stil. Het heiligdom vraagt weer om eerbied. En Jezus blijft met de zweep waarschijnlijk nog in zijn handen achter op het tempelplein. En 3 jaar later zal het paaslam op Golgotha worden geslacht. Een paar woorden om verder over na te denken. Wanneer Jezus Johannes de Doper ontmoet, wordt hij voorgesteld als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Een geliefd thema, zei ik al. Hij schrijft vaker over de verzoening, onze Johannes. Hij is het zoenoffer, 1 Johannes 2 vers 2, voor onze zonden en niet alleen voor die van ons, maar voor die van de hele wereld. Nou, wat is verzoening, gemeente? Er worden in de Bijbel 2 woorden gebruikt, die wil ik eens even een beetje met u nalopen. De ene staat in het Nieuwe Testament, dan wel te verstaan vanuit het Grieks, de ene staat in Romeinen 5. Dat Jezus de verzoening is. En dan staat er een woord wat letterlijk ruilen betekent. Wat wil dat nou zeggen? Nou, met een tekst uit Korinthe is voor u en mij tot zonde gemaakt, zodat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dus gewoon oversteken. Johannes in het Nieuwe Testament gebruikt een ander woord. Wat wij ook met verzoening vertalen. Het Engels heeft er twee woorden voor. En daar wijst het woord verzoening, oftewel daarom heb ik zoenoffer vertaald, op het offer wat met het bloed de zonden van het volk voor God bedekte in de grote verzoendag. Vergeving van zonden. Bevrijding van de slavernij van de zonde. Verzoening. Christus voor u en mij tot zonde gemaakt. Waarom? Nou, Paulus zegt het al in Romeinen 3. Buiten de wet om is de gerechtigheid Gods openbaar geworden. Buiten de wet om als een soort bijpas. Opdat wij door het geloof en genade om niet gerechtvaardigd zouden worden. Hoe? God houdt ons voor rechtvaardig. We worden bekleed met de gerechtigheid van Christus. Wat heeft dat gekost? Nou, Petrus zegt dat ook het dure bloed. De dure prijs van zijn bloed. Nou, dat zegt Johannes. En hij wees daarmee op die grote verzoendag als die priester het heiligdom binnenging. Bloed sprenkelde op dat gouden deksel, de verzoendeksel. Waarbij de zonden van het volk voor een jaar bedekt werden. Christus ging met zijn eigen bloed hetzelfde doen in het hemelse heiligdom. Als hij, zegt Hebreeën, een eeuwige verzoening tot stand bracht. Een verzoening die de gelovige geeft, vergeving van zonden en gerechtigheid van Christus. Nou, Jezus geeft de Joden een teken voor deze, door deze reiniging. Hij staat alleen op dat tempelplein als een blik. Ah ja, hij staat daar als een stille verafschuwing, verafschaduwing van het paaslam dat geslacht zal worden. En die leerlingen weten dat de liefde van Jezus voor de liefde van het huis van zijn vader zal hem zwaar opbreken. Want Johannes schrijft dit als Christus al lang en breed naar de hemel is gevaren. Dat zien we vaker in Johannes, dat hij dan met een paar zinnen even laat zien dat hij in zijn tijd schrijft. En dan krijgt de meester een testvraag. Eén zo'n zin is in Johannes 20, daar kom ik zo op. Dan zegt Johannes dat ze het graf binnengingen en dat ze geloofden. En dat herinnert hij zich eigenlijk een jaar of 40 nadat Jezus werkelijk is opgestaan. Nou krijgt de meester een testvraag en dat is niet per definitie afwijzend, integendeel. Jezus heeft ingrijpend de praktijk van de paasviering stilgelegd. Het hele circuit is buiten werking. Wij zouden zeggen, ja, we kunnen niet meer pinnen, want de pinautomaat is kapot. En dan loop je dan met je pasje en cash heb je soms niet bij je. Hoe moet het nou verder met Pasen? En dan komen die orthodoxe Joden naar Jezus toe met een vraag, wat voor teken toont u ons dat u dit mag doen? Anders gezegd, rabbi uit Nazareth. U bent nogal ingrijpend bezig geweest. Identificeer u nu zelf. Wellicht bent u dan de Messias wel. Ik heb het idee dat ze dat bedoelden. Jezus heeft al een teken gegeven en laten zien dat hij het enige echte paaslam is. Door de reiniging. Dat wil hij. En nu laat hij zien dat dat teken geloof gaat vragen. En dan geeft de meester een schijnbaar vreemd antwoord. Breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Een soort machaal, een soort gelijkenis, een soort spreuk. Waar bevindt men zich? In ieder geval in de tempel op het tempelplein. En dat is nou juist de link die je in het geloof moet leren leggen. Breek deze tempel af, zegt Jezus. Niet die tempel van steen, nee deze. Het woord staat er heel erg letterlijk en duidelijk. Breek niet de tempel af of zoiets zoals later bij de veroordeling van de meester wordt verdraaid. Jezus zei niet en heeft ook nooit bedoeld dat hij de stenen tempel in 3 dagen zou afbouwen. En toch wordt hij om die uitspraak veroordeeld. Hebben wij nog getuigen van nodig? En ook nu wordt zijn gelijkenis niet gesnapt. 46 jaar hebben we over deze tempel gebouwd en ik heb het idee dat ze de bouwjaren meerekenen vanaf Haggai en Zacharia tot nu toe. Dan liep dat werk ook weer stil en dan is dat tempeltje, was eerst een zielig tempeltje was het toen hij klaar was. Toen de ouden die huilden. En later heeft de Herodes om in de gunst bij de Joden als Edomieten komen de zaken flink verfraaid. En uitgebouwd en uitgebreid. En er ook maar een paleis voor hemzelf aan vastgezet, want dat was ook wel handig. Alle bouwjaren zijn meegerekend. Hoe speelt u het nu klaar om deze in 3 dagen te doen opbouwen als wij hem nou afbreken? Toch is het dit teken dat profetisch gemeente het van getuigenis van Jezus onderschrijft als de geest van de profetie. Jezus was niet uit op sensatie als hij het huis van zijn vader reinigt. Integendeel. Hij herstelt het oorspronkelijk in zijn oorspronkelijke staat. Het is een gebedshuis voor alle volken. Jezus laat door deze reiniging zien wie hij is en wat hij aan het doen is en wat hij gaat doen. Hij is het paaslam. Hij vervult de offerdienst. En hij maakt een eind aan de tempeldienst door zelf als tempel te sterven. En uiteraard Pasen op te staan uit de doden. En de leerlingen herinneren zich later die woorden als Jezus uit de doden is opgestaan. Maar de gemeente wordt in 70 na Christus van de tempel losgescheurd. Want het enige wat de Romeinen vernietigen was niet Jeruzalem. Maar de tempel, die hebben ze in de fik gestoken. Waarom? Nou, die had een gouden dak. En dat goud, dat wilden ze hebben. En op een gegeven moment staken ze hem in de fik. Toen druppelde dat goud allemaal tussen die stenen. Toen hebben ze alle stenen, steen voor steen, wat Jezus in Matthäus 24 voorspelde, afgebroken en schoongemaakt om geld mee te nemen. Om het goud, daar ging het om. Breek deze tempel af, zegt Jezus. En in 3 dagen zal ik hem doen reizen, een profetie van hoop en verwachting. Jezus zal in de laatste wijdensweek de deur van de tempel, Matthäus 20, 21, achter zich dicht doen. En de leerlingen wijzen op het feit dat geen steen, ik zei het al, van die prachtige tempel op elkaar zal blijven staan. En dan is Matthäus 24 eigenlijk voor de leerlingen het teken van de voleinding der wereld. Wat zou je nou nog moeten geloven zonder tempel? Wat is het teken van de voleinding der wereld, zeggen de discipelen in Matthäus 24. Als de tempel er niet wees, dan zijn we klaar. Jezus maakt het een teken naar een verwijzing naar een nieuw verbond. Jeremia, Hebreeën. En geloof is de sleutel om deze profetie te begrijpen. Ik zal, we hebben het al gelezen in Romeinen 7, mijn wetten in uw hart schrijven. En dan zet die brief aan de Hebreeën. In mijn eerste punt raakte ik het al wat aan. De eeuwige verzoening van Christus af tegen de tijdelijke. Jezus met zijn eigen bloed de hemelen doorgegaan en een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Het staat er zo enorm helder en duidelijk. Waar vergeving voor de zonde bestaat, is geen offer voor de zonde meer nodig. Ingrijpend voor de Jood. Maar dat is wel de bedoeling van de schaduwdienst van de tempel als deze vervuld wordt. Die dienst houdt op. Ik geloof ook niet dat er een nieuwe tempel komt, echt niet. Dan zal je weer teruggaan naar het oude verbond met offers, zoals wel wordt gedacht. Nee, dat geloof ik niet. Jezus heeft haar vervuld. De dienst heeft zijn taak volbracht als schaduwdienst wijzend op Christus. een heerlijk woord, gemeente, naar u toe, naar mij toe. Waar vergeving voor de zonde bestaat, hoeft geen offer meer te worden gebracht om dit steeds te bewerken. Jezus heeft ons, toen we tot geloof kwamen, aangenomen als zijn kinderen. En toen hij dat deed, waren we aangenomen in de geliefde en vergaf hij onze zonde van verleden, heden, toekomst. En ik kijk er nooit meer op terug. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God en staan in de genade. En dat is een woord in het Grieks, isthemi is het, wat zegt dat je staat op een plek waar je recht op hebt. Een speciale uitgezochte plaats. Een plaats waar God je heeft neergezet omdat hij je gereinigd heeft van alle ongerechtigheid. Hoe ziet God je nu? Nou, in onszelf zijn we zondig, laten we dat maar eerlijk zeggen. En God ziet je door het bloed van het lam. Rein, heilig en onberispelijk reeds zoals hij de gemeente in het laatste der dagen aan Christus als bruid gaat geven. Nou, nog even naar het laatste punt. Want ik zou er wel op voort willen borduren. Ook in het... Maar Jezus vervult dit teken door middel van deze reiniging, wat hij geeft door die reiniging. Pasen hebben we gevierd. Zondag is de dag van de opstandingsdag van Christus. En na de opstanding begrepen de leerlingen wat Jezus deed. Geweldig. En Jezus, Johannes geeft wel meer van die fijne kneepjes, zei ik al. Johannes de winsels die liggen en gelooft het sterven van Jezus. En als hij als bijbelschrijver wijst op het feit dat Jezus zijn benen nu niet worden gebroken. Dan staat daar de schrift centraal. Jezus opstanding op het paasfeest vervult de schrift. En aan het eind van onze tekst worden de twee soorten geloof tegen elkaar afgebeeld. En tegenover elkaar gezet. Jezus vertrouwt zich aan de mensen niet toe, staat er. Dat is ernstig. Want die hebben wat wij noemen een wondergeloof. Die volgen hem om tekenen en wonderen. Nou, wat voor sensationeel zullen we nu weer krijgen? En dan zegt Jezus, hij houdt de boot af. Het schrift van de leerlingen, zoals Jezus in Johannes 11 aanwijst, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft zal leven, of al is hij gestorven, daar draait het om. Schriftgeloof. Ik heb moeite, broeders en zusters, met allerlei bekeringsverhalen, al of niet aangedikt, en geschiedenissen. En een bekering van Paulus, nou die heb ik eens nagelezen in Handelingen 9. En dan kom je hem nog een keer tegen in Handelingen 26 geloof ik. In ieder geval twee keer heeft Paulus, zo geeft hij zijn getuigenis. Moet je dat eens vergelijken met Handelingen 9. Dan haalt hij er eerst een heleboel af. En dan komt zijn getuigenis te staan, niet in het licht van de, niet in het licht van die engel, niet in het licht van dit en niet in het licht van zo, maar Christus, en die heb ik ontmoet. En die heeft mij geroepen tot getuigenis. Wat is nou bekering, broeders en zusters? Daar wordt zo moeilijk over gedaan. Nou, dat is gewoon geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Het Griekse woord in Handelingen 2, vers 38 betekent berouw hebben. Gewoon geloven dat hij alles voor je heeft volbracht. Kiezen voor hem. Ja, maar nou moet God het doen, want ja, ik vraag wel of God het doet. Mag ik het nou eens zo zeggen, wat moet God dan nog meer doen? Hij heeft toch alles al gedaan? Ja, maar als ik hem aanneem, dan doe ik het zelf. Dan red ik mezelf. Ja. Wat te antwoorden. Als ik in de haven spring, hier in Noordwijk, dat zal ook wel een haven zijn, en ik kan niet zwemmen. Nou, wat spetter zetten, plomp, plomp, weet je wel, en onder water, dan komt er iemand langs. Die kan zelf ook niet zwemmen, maar die heeft wel een reddingsboei. En die gooit hij voor mijn neus. Pak de reddingsboei, ik heb het touw en dan haal ik je naar de kant. Nee, kan ik niet, want dan red ik mezelf. Oh, natuurlijk niet. Nou, hoe is het dan in vredesnaam mogelijk als ik gewoon tegen aan u zeg, als u de Heer Jezus aanneemt, als u persoonlijke verlosser, dan bent u een kind van God op dat moment. Je hoeft niet door te bidden om je verlossing. Nee, als je dat vraagt en hem in je leven nodigt, dan ben je verlost. Dat je dat dan zelf doet, dat is toch nonsens? Dat heeft God gedaan. En de reddingsboei is het woord van God. Maar je moet, gemeente, jongeren, wie ook hoort nu, later hoort, je verantwoordelijkheid in het geloof in Christus nemen vanuit de schrift. Hij liet het zien door de reiniging van het huis van zijn vader. En hij liet zien dat hij het lam Gods is, dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Nou, halleluja, lof zij het lam wat onze zonden op zich nam. Amen. We gaan samen danken. Daarna zingen we onze slotzang 477, doen we staande. En in het voorspel kunnen we de collecte ophalen en daarna mag ik u zegenen. Hemelse Vader, dank u voor deze dienst. Dank u voor het woord wat in het midden van de gemeente ligt. Het gaat doen wat u behaalt. Het keert nooit leeg terug. En we willen u danken voor de aandacht en voor de vrijmoedigheid. Prijzen voor de vrijheid en de ruimte. Dat we samen mogen komen in de naam van de Heer Jezus. Wilt u ons daarom veilig brengen wat we hadden verwacht. In Jezus' naam. Amen. Thank you. Verhef maar uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, want de Heere zegent u, behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van u af aan, totdat hij spoedig komt. Amen.